Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Nederlandse aardoliemaatschappij gaat schadeclaims anders afhandelen. Dat gebeurt na kritiek van mensen die getroffen werden door de aardbevingen in Groningen van 2 weken geleden. Die bevingen zijn volgens het KNMI veroorzaakt door gasboringen van de NAM. Bewoners klaagden over te lage schadevergoedingen en gebrekkige informatie. Voortaan mogen huiseigenaren die het niet eens zijn met de schadetaxatie op kosten van de NAM een eigen expert inschakelen. In Eindhoven wordt straks om 1 uur het Philipsgebouw VH opgeblazen. De spectaculaire dynamietsloop trekt naar verwachting veel publiek. Het 70 meter hoge gebouw staat op het Vredenoord in Eindhoven. Onderin het betonnen geraamte zijn 400 gaten geboord en gevuld met ruim 100 kilo dynamiet. Met 1 druk op de knop wordt een stuk van de fundering weggeblazen. En als het goed is valt het gebouw dan de goede kant op. De bewoners van 30 huizen in de directe omgeving zijn geëvacueerd. Slachtoffers van het geneesmiddel Softenon vinden de excuses die de topman van het verantwoordelijke Duitse farmaceutische bedrijf na 50 jaar heeft aangeboden een wassen neus. Onvoldoende, veel te laat en vol bedrog zijn enkele kwalificaties van patiënten en hun belangenverenigingen. Het bedrijf moet volgens een advocaat de portemonnee opentrekken in plaats van zijn mond. Softenon werd in de jaren 50 op de markt gebracht als middel tegen ochtendmisselijkheid van zwangere vrouwen. Het middel bleek verschrikkelijke bijwerkingen te hebben en ruim 10.000 baby's kwamen zwaar gehandicapt ter wereld. De A15 bij Rotterdam is bij knooppunt Vaanplein na een groot ongeluk afgesloten in de richting Europoort. Een vrachtwagen botste er vanmorgen op een andere vrachtwagen. Een brandweerauto die op weg was naar de plaats van het ongeluk botste vervolgens op een auto van Rijkswaterstaat die de weg aan het afzetten was. De medewerker van Rijkswaterstaat is naar het ziekenhuis gebracht, net als een Belgische truckchauffeur. Het weer, stapelwolken en flinke zonnige periode. Het wordt vanmiddag een graad of 19. Morgen kan er plaatselijk wat regen vallen en dan wordt het een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
Dit is het geluid van de zomer. Laat de zon maar schijnen. Het is zomer. Radio Westerwolde.
Het is zomer.
Radio Westerwolde.
Tot 1 uur is dit Brunchroom. Please.
En dat was een lekkere gouden oude van D-Race, Manhattan.
Tot 1 uur is dit Brunchroom.
En welkom terug bij Brunchroom, het weekendmagazine van Radio Westerwolde. Iedere zaterdag tussen 11 en 1 uur. Vandaag staat Brunchroom in het teken van de Tweede Kamerverkiezingen van 12 september aanstaande. En dit doen we in samenwerking met het programma Westerwolde Actueel. In dit tweede uur is Anja Haga van de ChristenUnie te gast. Welkom in de studio van Radio Westerwolde.
Ja, bedankt.
Techniek wordt ook weer verzorgd door Simon Noor. En de presentatie is in handen van Servaas Smulders en Henk Gugelaar.
U luistert naar Brunchroom. Brunchroom.
Dat was Carly Rae Jepsen. Het is 9 minuten over 12. Je luistert naar Radio Westerwolde met tot 1 uur nog het programma Brunchroom. Bij ons in de studio is de gast Anja Haga van de ChristenUnie. Goedemiddag, welkom in onze studio.
Ja, goedemiddag.
Goede reis gehad?
Ja, prima. Ging perfect.
Ik wou beginnen met de vraag, wie is Anja Haga?
Anja Haga is 35 jaar, getrouwd met Arnold. Ik woon nu in Leeuwarden. Ik heb heel lang met plezier in Groningen ook gewoond. En ik ben actief voor de ChristenUnie als fractievoorzitter van de Statenfractie in Friesland van de ChristenUnie. En ik sta nummer 8 op de lijst voor de Tweede Kamerverkiezingen nu.
En hoe ben je er zo toegekomen om je beschikbaar te stellen voor de ChristenUnie?
Ja, eigenlijk loopt dat meer zo. In mijn geval ben ik gevraagd van, dat was bij de verkiezingen voor 2007 voor de Staten. Wil jij op de lijst voor de Statenverkiezingen? En toen zei ik van, nou, doe maar niet, want ik had net een nieuwe baan. Dat zag ik niet zitten. En ik was al wel wat bekend in de partij. Ik zat in een bestuur, maar verder niet actief politiek. Toen zei ze van, nou ja, we willen wel graag op een lijst. Ik zei, doe maar op een onverkiesbare plek. Nou, toen kwam ik op een onverkiesbare plek. En dan gaan ze elke keer vragen, wil je toch wat doen? Wil je wat voor die Statenfractie commissie lid worden? Nou, ik hield dat wat af in het begin. Op een gegeven moment dacht ik, nou, nu heb ik wat meer tijd. Die baan was niet meer zo nieuw. Ben ik begonnen. En toen dacht ik, ja, dat is toch wel heel erg leuk. Toen werd ik een jaar later statenlid. Dat was in 2010. En een jaar later fractievoorzitter. Dat was vorig jaar. En toen vroegen ze of ik op de lijst wilde voor de Tweede Kamer. Dus het is zo gegaan eigenlijk.
Je staat nummer 8. Op dit moment, gezien de peilingen, zou je dan niet in de Tweede Kamer komen. Stel dat je in de Tweede Kamer komt, of dat je de nummer 8 ook in de ChristenUnie minimaal 8 zetels zou krijgen. Zou je ook in de Tweede Kamer gaan zitten?
Als ik verkozen zou worden, zou ik absoluut naar de Tweede Kamer gaan. En de peilingen zijn wisselend. Ik heb ze van 5 gezien tot 6, 7, 8. Dus ja, de kiezer beslist op 12 september. Dat is best spannend. Maar ik denk dat als je verkozen wordt en mensen zeggen wij stemmen op de ChristenUnie en zoveel dat het 8 zetels worden, dan vind ik ook dat je daar gehoor aan moet geven en naar de Tweede Kamer moet gaan. Ja.
En in hoeverre is het belangrijk voor jou om je functie die je nu hebt, om die de ervaring die je daar opgedaan hebt, om die naar Den Haag te brengen?
Nou, ik ben wel blij. Je ziet ook mensen die helemaal niet uit politiek komen, dan op de lijst komen en dan naar Den Haag eventueel gaan. Ik denk dat het best lastig is, want politiek is ook wel een vak. Het is toch wel een heel eigen wereld. Je moet, wat me opvalt is, je moet in korte tijd veel onderwerpen, eigenlijk moet je veel van weten. Dat wisselt ook elke week. Het gaat heel snel. En je moet er dan ook snel uithalen wat is voor jouw partij belangrijk. En je moet erover kunnen debatteren. En dat leer je ook in de Staten. Dan ben je ook met elkaar in debat over wat is belangrijk voor Friesland in dit geval. Omdat ik in Friesland zit. En ik ben heel blij dat ik daardoor ook de noordelijke thema's goed ken. Weet wat er speelt, de politiek vlak in Noorden. En dat ik dat ook mee kan nemen als ik naar Den Haag ga. Want ik sta ook als noordelijke kandidaat op de lijst. Dus als ik verkozen zou worden, dan zou ik ook in Den Haag als noordelijke kandidaat aan zitten. En kijken, als we daar besluiten nemen, wat betekent dit nou voor Noord-Nederland?
Op die noordelijke thema's komen we straks verder op in het programma nog even terug. Nou, de media die zijn uitermate belangrijk. Ik heb even gekeken op Twitter, op Facebook. Kwam ik een opmerkelijk berichtje tegen. Daarop zeg je, even kijken waar ik hem had. Voor een deel heb je de berichtgeving in de media zelf in de hand. Leg eens uit.
Ja, je kunt natuurlijk zelf bedenken, hey, dit is nieuws. Wat vindt de media misschien wel interessant om op te pikken? Want journalisten zijn ook altijd op zoek naar een berichtje voor in de krant of op de radio of televisie. En als je de journalisten goed kent, dan kan je ook even bellen of een berichtje sturen van, goh, we hebben dit nieuws. Of wij komen met in de vergadering straks met een voorstel, zus of zo. En dan wordt het ook heel vaak wel opgepakt. Dus je zult daar zelf, kun je daar actie in ondernemen. En anders is het dat je afwacht en, ja, maar hoop dat iemand hoort wat je zegt en daar dan iets over schrijft. En dat gebeurt ook vaak genoeg. Maar het is ook heel goed om dat zelf in de hand te houden. Want dan, ja, dan kan je ook die punten in het nieuws brengen waarvan je zegt dat is belangrijk.
Ik heb begrepen dat de ChristenUnie op dat gebied ook cursussen aanbiedt. Je hebt een van die cursussen gevolgd. Waarom?
Ja, omdat ik geloof dat politiek en media niet los van elkaar is. Dat is natuurlijk ook altijd wel een beetje een spanningsveld. Hè? Daar hoor je vaak discussie over van de media regeert wat er in de politiek gebeurt. En dat is niet zo, want als politici bepaal je met elkaar wat je wil. Maar je hebt de media wel nodig om wat je doet, ja, onder de aandacht van de mensen te brengen. Want de gemiddelde burger, zeg maar, die komt niet naar de Statenzaal toe om te zien wat we daar hebben te bespreken met elkaar. Want zo'n vergadering is ook best wel saai, eerlijk gezegd. Dus ik snap dat best wel. Maar ik vind ook, we zijn volksvertegenwoordiger, dus dan moet je ook laten zien wat je doet, zodat mensen daarop kunnen reageren en kunnen zeggen, hey, jullie zijn goed bezig of niet. En dan krijg je ook input. Dus het moet een wisselwerking zijn. Dus je moet zichtbaar zijn. Dat vind ik belangrijk.
Met welke verwachting ben je hier vanochtend naartoe gekomen?
Nou, ik dacht eigenlijk dat er een debat zou zijn met verschillende mensen. Maar dat blijkt niet zo te zijn. Dus het is een gesprek, maar dat vind ik wel heel erg leuk. Ja.
We gaan straks even hebben over het programma van de ChristenUnie. En met name ook over de dingen die voor Noord-Nederland op het programma staan. We gaan eerst even luisteren naar een plaatje. Je hebt zelf een plaatje uitgekozen. Dat is An Englishman in New York van Sting. Waarom dat plaatje?
Nou, ik vind het een heel mooi plaatje. Ik vind het gewoon mooie muziek. En ik vind Sting is wel een persoon die bekend staat als een integer, prettig iemand. En dat liedje die uit dat ook, zeg maar, dat gaat erover dat een Engelsman in New York, ja, die spreekt dezelfde taal en die voelt zich dan toch niet helemaal thuis en op zijn plek. En dan zingt hij ook van, als je dan maar toch dicht bij jezelf blijft en vriendelijk blijft, dan zal je ook wel, nou ja, dan moet het ook wel goed komen. En daar geloof ik ook wel in. Dat is eigenlijk wel voor wat je nu tegenkomt natuurlijk. In Nederland met vreemdelingen. Hoe ga je daarmee om? En ik geloof dat je ontvangt wat je zelf ook geeft. En dat het heel belangrijk is dat je ook altijd netjes blijft. En de ander met respect benadert. De ander liefhebben als jezelf. Dat is een belangrijk drijfveer in mijn leven. En dat spreekt daar wel uit. Dus het liedje vind ik qua muziek mooi en qua tekst.
Gaat een statenlid uit Friesland zich thuis voelen in de Tweede Kamer in Den Haag?
Nou, dat zal best een omschakeling zijn, denk ik. Want ik ben echt een Noorderling. En ik merk ook wel, als ik nu in Den Haag kom, want ik kom er wel regelmatig, als ze horen je komt uit Friesland, dan is het gelijk al ver weg en alsof dat niet meetelt. Maar dat is voor mij juist een drive dat ik denk, ja, het noorden, kom op. Het is gewoon geweldig om hier te wonen en te werken. En dat beseffen ze daar nog lang niet altijd. Dus het is nodig dat daar ook mensen zitten die echt banden hebben met het noorden en daarvoor opkomen. Want dat gebeurt daar te weinig.
Daar komen we straks nog even op terug. Maar eerst luisteren naar Sting.
My dear, I like my toast on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue, a walking cane here at my side.
Englishman in New York op verzoek van Anja Haga. Zij is hier te gast en zij staat op nummer 8 op de lijst van de ChristenUnie voor de Tweede Kamerverkiezingen. We hadden net even over het noorden, terwijl het plaatje draaide. Daar willen we toch ook even de luisteraars in laten delen. Het noorden leeft niet zo in Den Haag, hè?
Nee, ik merk dat wel als ik daar ben. Daar hadden we het net over. En er was laatst had ik een perspresentatie. Of dan kennis maken met de Haagse pers. En heel vriendelijke mensen. Maar op het moment dat... mijn geluid valt weg trouwens. Oh ja, nu is het weer. Maar op het moment dat ik zei dat ik uit Friesland kwam, dan zie ik de blikken wegdwalen van... Oh ja, ja, ja. Nou, dat boeit ze eigenlijk niet zo. Daar komt geen nieuws vandaan, dat is niet zo interessant. Dan denk ik, nou, dan moeten we juist laten zien dat het wel zo is.
Als Anja Haga in de Tweede Kamer komt, wat ga je daaraan doen?
Nou, ik wil sowieso bij alle punten die voorbij komen waar het aan de orde is... dan ook bekijken wat betekent dit voor Noord-Nederland. Je kunt bijvoorbeeld zoals... Met vorig jaar kwam de nieuwe regeling over treinen. De nieuwe afspraken met de NS. En er bleek dat de verdubbeling van aantal treinen van Zwolle naar Groningen en Leeuwarden. Voor Groningen was het redelijk geregeld, voor Leeuwarden niet. En je merkt gewoon dat bij die minister het noorden ook daarin geen prioriteit heeft. En dat ik daar dan ook gericht aandacht voor kan hebben. Hoe ziet dit plan eruit voor Noord-Nederland? Nou, dat kan je op spoorgebied doen. Verbinding is heel belangrijk voor Noord-Nederland. Maar ook bijvoorbeeld als je het hebt over ziekenhuizen. Wordt vaak gesproken, ziekenhuizen kunnen wel sluiten. Dat moet specialiseren. Op zich is daar niks mis mee. Daar kan ik wel achter staan. Maar als je hier een ziekenhuis sluit, heeft dat veel grotere gevolgen dan dat je dat in Amsterdam doet, waar al verschillende ziekenhuizen in één stad zitten. En dat wordt ook niet altijd beseft, dat die aanrijdtijden hier, voordat je hier bij een ziekenhuis bent, die zijn al best wel lang. En als je dan een ziekenhuis sluit, kan het misschien zijn dat je 3 kwartier of 1 uur moet reizen. Dat is echt veel te veel. En dat wordt niet beseft in Den Haag. Dus dat soort punten, dat er dan steeds iemand is die zegt... Hé jongens, bedenk wel, dit heeft grote gevolgen voor een regio als Groningen, Friesland, Drenthe.
Maar de Den Haag heeft ook wetten gemaakt waarin voor aanrijdtijden regeltjes staan. Dus op het moment dat er in het noorden een ziekenhuis sluit en de aanrijdtijden komen in gevaar, tenminste de wettelijke norm... dan kun je toch je vingertje opsteken en zeggen, dat mag niet.
Ja, dat klopt. De aanrijdtijden die zijn wel geborgd voor de ambulances inderdaad. Maar toch is dat nu ook opgerekt door de minister. Die heeft ook gezegd van, nou, voor sommige gebieden mag dat wel wat langer zijn. Ik denk dat je daar heel voorzichtig mee moet zijn. Want je beperkt daarmee ook de leefbaarheid in een gebied. Je ziet dat in Delfzijl, de discussie over sluiten van het ziekenhuis. In Dokkum, Sionsberg. Ja. Het is ook een belangrijke voorziening waarvan mensen zeggen... ik wil daar wel wonen, want ik weet dat het goed geborgd is. Als mij iets gebeurt, dan kan ik naar het ziekenhuis. Als ik een kind krijg, kan ik daar mijn kind krijgen. En als dat niet kan, misschien is die aanrijdtijd nog binnen de marge... maar het is wel te lang voor mensen in hun hoofd om te zeggen... ik wil in die regio gaan wonen. En dat is nou juist niet wat je wil, want je hebt met krimp te maken.
Ja. Wat staat er nou in het programma van de ChristenUnie voor gebieden als het noorden?
Nou, we hebben heel veel plannen voor het noorden. We zeggen onder andere ook voor die... krimp van die ziekenhuizen bijvoorbeeld. Specialisatie op zich kan het goed zijn, omdat de kwaliteit staat centraal natuurlijk. Maar zorg ervoor dat regionale ziekenhuizen bijvoorbeeld ook de nazorg kunnen doen. En dat die daarvoor goed voor goede kwaliteit kunnen bieden, zeg maar. Dat bijvoorbeeld huisartsen, wijkverpleegkundigen, dat die een grotere rol spelen juist op het platteland. Dus dat er meer wijkverpleegkundigen komen die ook de zorg in de buurt kunnen doen. En dat is juist in dorpen waar de zorg verder weg is, heel belangrijk. Maar ook bijvoorbeeld op onderwijs. Je ziet natuurlijk ook dat scholen kleiner worden, moeten sluiten... omdat je gewoon minder leerlingen hebt op het platteland. En wij zeggen, ook al is dat zo, je hebt minder leerlingen... dat gebeurt in heel Nederland... dan zal je zien de komende jaren dat de minister zegt... dan kan het onderwijsbudget ook wel naar beneden. Wij zeggen, doe dat nou niet. Ook al zijn er minder leerlingen, hou het onderwijsbudget hoog... investeer daar dus in en zorg ervoor dat dat geld juist naar krimpgebieden gaat... zodat je investeert in de kwaliteit van leraren en ook in jonge leraren. Want die komen hier heel moeilijk aan het werk. Zorg ervoor dat die bijvoorbeeld genoeg begeleiding krijgen. Dat daar genoeg geld voor is. Dat creëert weer banen en dat is wat we hier nodig hebben.
Nou, hadden we het net, zei je iets over huisartsen en wijkverpleegkundigen. Op dit moment is het zo dat in Oost-Groningen er een tekort aan huisartsen dreigt... En er zijn niet zoveel mensen, huisartsen, die hier naartoe willen komen. Hoe kun je daar als Tweede Kamer nu gewoon ook iets aan doen... om ervoor te zorgen dat er hier voldoende huisartsen blijven? Want En dan praat je dus eigenlijk ook over die krimp.
Ja.
De huisarts die denkt van nou, ik zit liever in de stad, in de Randstad. Of
ja. Ja, dat heeft ook met imago te maken. Hè. Mensen hebben... Het is minder aantrekkelijk om naar het noorden te trekken. Je ziet ook als jongeren na hun opleiding, en ze hebben de opleiding klaar, heel veel trekken weg. Die brain drain waar je vaak van hoort. Omdat het werk zit ook met name in de Randstad en niet hier. En er is ook een stuk beeldvorming van als je carrière wil maken en je bent geslaagd, dan moet je niet in het noorden zitten. Dan moet je in Amsterdam en regionen zitten. En ik denk dat we daar ook iets aan moeten doen. En die beeldvorming, dat is natuurlijk heel moeilijk. Dat is niet iets dat je zegt, je doet één maatregel en het is klaar. Maar je moet daaraan werken, bijvoorbeeld door die bereikbaarheid te verbeteren. Op het moment dat jij makkelijker, ook via de auto en via de trein, naar het noorden reist en vice versa, dan merken mensen, hé, zover is het niet. En dan kan dat ook langzamerhand het beeld veranderen. Maar dat heeft investering nodig in het noorden juist. En dat geldt voor huisartsen, maar het geldt eigenlijk voor heel veel banen hier natuurlijk. Dat mensen hier niet als eerste plek naartoe willen. Dus je moet eraan werken om die beeldvorming te verbeteren.
Ja, een belangrijk gegeven is dat het hier ontbreekt aan arbeidsplaatsen. Oftewel, je hebt gewoon bedrijven nodig.
Ja, je hebt bedrijven nodig. En je hebt hier met name MKB-bedrijven die groot zijn in Noord-Nederland. Veel MKB. En wij zeggen ook, je moet MKB stimuleren. Je moet, zeg maar, goed ondernemerschap moet je belonen. Bijvoorbeeld door minder regels. Dat ze makkelijker kunnen ondernemen. Dat de overheid daar ook... zelf het goede voorbeeld geeft. Dus dat je bijvoorbeeld als je aanbestedingen doet als overheid, dat je het zo maakt dat kleine ondernemingen, lokale ondernemingen ook zich kunnen inschrijven. En niet alleen grote ondernemingen, maar juist plaatselijke regionale bedrijven. Dat creëert weer werkgelegenheid. Je moet ervoor zorgen dat je als overheid zelf je rekeningen snel betaalt, zodat die inkomsten goed zijn bij bedrijven. En wat vooral heel belangrijk is, is dat je investeert in innovatie. Want als bedrijven innoveren en vernieuwend zijn, dan creëert dat weer nieuw werk. En daar moet je als overheid echt in stimuleren. En je ziet nu dat het Rijk enorm innovatie, dan heb je het snel over Eindhoven als een belangrijke plaats.
Ja.
Terwijl hier gebeurt ook genoeg. En dat wordt dan te weinig gezien als een hotspot, hoe ze dat dan noemen, waar je in moet investeren. En die aandacht moet verlegd worden naar het noorden ook juist. Dat hier ook meer geld naartoe komt voor innovatie, want dat creëert werk.
Ja. Dat is helder. In het vorige uur zei de lijsttrekker van Democratisch Politiek Keerpunt, de heer Brinkman, misschien moet de overheid wel bepaalde diensten hier gaan vestigen. En toen wees ik hem erop dat ze dat 30 jaar geleden hebben geprobeerd. Onder andere PTT en zo, om die naar Groningen te brengen. Dat is geen succes geworden. Zie jij iets in het overhevelen van overheidsdiensten uit de Randstad naar Friesland, Groningen of Drenthe?
Nou, ik denk eerder dat wat wij zeggen als ChristenUnie is, je hebt regionale rijksdiensten. Denk aan de Belastingdienst, UWV. Er zijn verschillende instanties. Zorg ervoor, voor de rechtbanken in Assen, Leeuwarden. Dat als die kleiner moeten worden, of er moeten samengevoegd worden, dan mag dat nooit ten koste gaan van de werkgelegenheid in het noorden. Dat is ook een speerpunt in ons verkiezingsprogramma. Dat regionale rijksdiensten niet ten koste mogen gaan van werkgelegenheid in het noorden bijvoorbeeld, als die samen moeten gaan. Want dat zie je vaak. En dan zeggen ze, nou, die moeten maar samen gaan, dan wordt het verplaatst naar Arnhem of weet ik veel waar naartoe. Daar zijn we tegen. Maar dat is wat anders dan dat je zegt, het moet vanuit Den Haag hier naartoe. Dat lijkt me niet een hele logische stap.
Nee, maar als je kijkt naar de bundeling van de krachten, zeg maar op het gebied van justitie, dus de rechtbanken bij samenvoegen, dan gaan die samenvoegingen meestal gepaard met het verlies van aan arbeidsplaatsen. Oftewel, jij zegt, we willen wel akkoord gaan met die bundeling van krachten, dus de rechtbanken samenvoegen. En dan blijven ze ook nog een keer in het noorden, bijvoorbeeld in Assen.
Mm-hmm.
Maar het kost wel werkgelegenheid. Dat vind je dan wel goed?
Nou, het liefst niet natuurlijk. Maar als er, als er bezuinigd moet worden ergens, en het blijkt dat een overheidsdienst kleiner moet worden, omdat er niet helemaal bezuinigd moet worden, even los van dat je dat liever niet hebt, maar soms is het nodig, dan wil je niet dat dan ook nog zo'n samenvoeging ervoor zorgt dat het wegtrekt uit het noorden. Dat het in ieder geval hier blijft. Dat is belangrijk.
Ja, alleen de vraag is, moet je nu altijd als gevolg van bezuinigen bepaalde krachten gaan bundelen? Weer even die rechtbanken, die voeg je samen omdat er wat bezuinigd moet worden. Het kost arbeidsplaatsen.
Mm-hmm.
Maar wat de overheid volgens mij dan ook vergeet is dat de burger die naar die rechtbank toe moet, dat de afstand alsmaar weer groter wordt.
Dat is zo. Maar aan de andere kant kan je ook zeggen, als het zo is, vroeger had je ook in elk dorp een bakker of een slager. En nu is dat ook niet meer zo. Dus je ziet wel dat afstanden groter worden die je moet reizen. Dat is in het noorden inderdaad al sneller groter. Maar je kunt ook met de rechtbank hebben. Ik ben er niet voor hoor, dat hij uit Leeuwarden gaat. Absoluut niet. En ook niet uit Assen. Maar stel nou dat het zo is dat je zegt, je kunt bezuinigen door bijvoorbeeld de gebouwen samen te voegen. Dan heb je liever dat er op de overhead of het gebouw wordt bezuinigd, zodat je wel de banen houdt in het noorden, dan dat je zegt, het verdwijnt hier helemaal. Dat is zeg maar de keuze die je dan maakt. Maar liever heb ik natuurlijk dat het blijft zoals het is.
Ja, ja. Ja, je hebt het over een bakker en een kruidenier. In Friesland heb ik een keer een stukje gelezen. Daar zijn al, dus Noord-West-Friesland, als ik het goed weet, 17 dorpen waar geen enkele winkel meer is. En dat die dorpen die blijven nog steeds bestaan. Dus het kan.
Ja, en dat is ook een ontwikkeling die nu eenmaal gaande is, denk ik. Mensen die zijn ook gewend nu om hun kinderen met de auto naar school te brengen en dan boodschappen te doen in een ander dorp. Dat is een ontwikkeling die ook niet meer tegenhoudt. Die op zich ook niet erg is. Maar ja, je zit wel met leefbaarheid op het platteland, dat je dat anders vormgeeft dan hoe het in de jaren 50 was. Zo is het gewoon niet meer. En dat moeten we ook aan de ene kant accepteren. Aan de andere kant moet je kijken, hoe kun je toch voor zorgen dat die gebieden niet helemaal leeglopen en grijze dorpen worden waar alleen nog maar ouderen wonen.
Waar liggen de grenzen?
Ik denk dat de grenzen ook wel door de mensen zelf bepaald worden. Dat mensen zelf ook wel goed kiezen, waar wil ik wonen? En je ziet steeds meer kerndorpen ontstaan met kleinere dorpen eromheen, waar mensen toch wel graag wonen, omdat het daar heel mooi is. En die zeggen, nou, wij kiezen er dan voor om voor mijn boodschappen naar dat andere dorp te rijden. Die grenzen worden door mensen zelf bepaald. Dat moet je als overheid niet doen.
Dankjewel.
Even naar het aantal standpunten van de ChristenUnie. ChristenUnie is van de oudsher een partij die het gezin als hoeksteen van de samenleving hoog in het vaandel heeft staan. Dus ik begrijp dat de kinderbijslag en het kindgebonden budget omhoog moet. Maar een verlaging van de kinderopvangvergoeding?
Nou, wij zeggen, je moet het aan de ouders zelf overlaten. Of ze zeggen, we willen het kind naar de kinderopvang, dat is prima. Of we willen zelf voor het kind zorgen. Of we willen zorgen dat iemand thuis komt om op mijn kind te zorgen. Die keuze moet je zelf kunnen maken. En dat kan met het kinderbudget wat je geeft. Omdat je aan de ouders een bedrag geeft en zegt, bepaal zelf wat je daarmee wil. Dat kan ook naar de kinderopvang. Maar dat hoeft niet. Je kunt ook zeggen, nou ja, ik wil zelf voor mijn kind zorgen, maar ik gebruik dat budget voor extra kosten die ik maak. Noem maar op, sport, onderwijs, noem maar op. Dan geef je de regie aan de ouders zelf. Terwijl als je zegt, we investeren alleen in kinderopvang, dan stuur je ouders al, je moet je kind naar de kinderopvang doen. Terwijl ik denk, ja, laat het aan de ouders zelf wat ze willen.
Een van de belangrijke zaken is natuurlijk de woningmarkt. Die zit volledig op slot. We hebben het in de eerste uur er ook over gehad. ChristenUnie heeft meegedaan aan het Koendersakkoord. Heeft daar ook een bepaalde strategie in genomen. Hoe denken jullie over de toekomst van de woningmarkt?
Nou, die woningmarkt die moet absoluut aangepakt worden, want dat zit op slot. Het is een hele vastzittende markt nu. Hè. Er zit geen beweging in. Dus daar moeten echt hervormingen plaatsvinden. En dat doen we ook. Mensen kunnen hun huizen niet verkopen. Dus ga nu ook niet bouwen. Want ja, je laat geen nieuw huis bouwen als je je huis nog niet verkocht hebt. En heel belangrijk daarin is dat starters, het makkelijker wordt voor starters om een huis te kopen. Dus wij zeggen, schaf de overdrachtsbelasting voor starters af. En maak het voor ouders, familie makkelijker om schenkingen te doen aan starters. Bijvoorbeeld, om een hypotheek aan te gaan, maar ook om af te lossen bijvoorbeeld. Want op het moment dat jongeren een huis kunnen kopen, dan is er ook een huis verkocht en die mensen moeten ook weer ergens gaan wonen. Dus dan gaat het bewegen. Dus dat is een hele belangrijke maatregel die we willen. En tegelijkertijd zeggen we, zoals het nu is, moet er ook de hypotheekrente aftrekken. Er wordt al jaren over gesproken. Het is een soort zwaard van Damocles wat erboven hangt. En mensen denken, gebeurt er nu wel wat of niet wat? Wij zeggen, doe daar nu wat aan. En schaf de hypotheekrente af voor de duurdere huizen. Want die mensen hebben het niet nodig. Het is in principe een oneerlijke subsidie die ze krijgen. En de staat moet bezuinigen. Nou, dan kan je dat als eerste wel kijken. Dat is een inkomsten voor de staat die we heel hard nodig hebben. Dus haal dat bij de dure huizen vandaan. En laat de hypotheekrente intact voor de huizen tot 5 ton. Nou, dat is al een behoorlijk mooi huis, zeg maar, wat je daarvoor kan kopen. Maar boven 5 ton kan die hypotheekrente afgeschaft worden. En de huurmarkt trouwens doen we ook verschillende maatregelen. Ik weet niet of je dat ook nog horen wil.
Ja, uiteraard de hele woonmarkt. Ik bedoel, dat is net zo goed een probleem.
Ja, want je ziet... wat ook een probleem is, dat mensen die bijvoorbeeld een goed inkomen hebben en die wonen in een sociale huurwoning. Ja, die zitten daar prima voor een lage huur. Maar dat zorgt er wel voor dat mensen die die sociale huurwoning nodig hebben, daar niet kunnen wonen. Dus dat moet je niet willen. Dus wij zeggen, je moet ervoor zorgen dat die mensen gaan kopen. Hoe doe je dat? Door die grens die je nu hebt voor de sociale huurwoningen die door Europa is ingesteld, die moet je afschaffen, want die is heel oneerlijk. Want mensen, dat loopt nu ook vast. Dus die moet je loslaten. En dan moet je de huurtoeslag laten afhangen van hoeveel je verdient. Dus verdien jij weinig en je hebt een huis van 600 euro, dan krijg je wat meer huurtoeslag. Op het moment dat jij meer gaat verdienen, krijg je minder huurtoeslag, waardoor relatief die huur hoger wordt voor jou. En dan wordt het ook aantrekkelijker om te kopen, want dan is een hypotheek soms evenveel als die huur die je betaalt. En daarmee heb je dat de mensen met een goed inkomen sneller overstappen en de mensen met een laag inkomen gewoon een nette huur betalen voor hun huis.
We praten zo even verder. We gaan even de luisteraars op adem laten komen met een muziekje. Last. Luister naar Brunchroom, dat vandaag in het teken staat van de Tweede Kamerverkiezingen op 12 september aanstaande. En in het kader daarvan is bij ons te gast Anja Haga van de ChristenUnie. Als ik door jullie... Ik heb een uittreksel van het programma. Ik heb niet het hele programma hier bij de hand. Eén ding dat mij opviel was... stel één minister aan voor jeugd, gezin en onderwijs. Wat moet die minister gaan doen?
En zorgen dat er goed beleid is voor jongeren. Want jongeren zijn de toekomst. Je ziet straks de jeugd, zeg maar alle jeugdzorg, dat wordt samengevoegd. Dat gaat naar de gemeentes. Dat is goed, want dat zorgt ervoor dat het minder verkokerd wordt. En dat de jongeren goede zorg krijgen die ze nodig hebben. En laagdrempelig, want je wilt niet dat jongeren... dat daar iets misgaat. Want als er iets misgaat in je jeugd, dan heeft dat gevolgen voor de rest van je leven. Dus het is heel belangrijk dat daar... echt een extra minister voor komt die daar zorg voor heeft. Zodat ook het onderwijs goed geregeld is, dat jongeren niet vroegtijdig uitvallen van school. Een goede schoolcarrière, een goede rustige opvoeding, zeg maar. Dat maakt dat je een goede basis hebt voor de rest van je leven. En jongeren zijn de toekomst, dus vandaar dat we zeggen, daar mag je echt wel extra aandacht voor hebben.
Bescherm de privacy in het digitale tijdperk. Dat is ook een punt van jullie programma. Leg eens uit.
Nou, kijk, internet is natuurlijk de afgelopen, zeg maar, 10 jaar enorm gegroeid. En iedereen die zit op het internet en die koopt en die doet van alles en vult zijn gegevens in. Maar mensen zijn zich ook niet altijd voldoende bewust van de risico's die eraan kleven. En ja, je zult, het is zeg maar de mensen die verstand hebben van computers, die lopen eigenlijk meer voorop dan de gemiddelde burger en ook dan de overheid. Dus je zult ook maatregelen moeten nemen om privacy te, ja, dat beschermd wordt. Want de gewone man, ikzelf ook, heb daar onvoldoende zicht op. Ik heb te weinig verstand van computers. Dus je moet daar als overheid, mag je daar wel maatregelen in nemen, omdat dat alleen maar groeit en we daarin risico lopen. Ik heb het zelf meegemaakt. Mijn bankrekening is leeggehaald. En hoe dat gebeurd is, weet ik niet. Maar ik heb ergens iets fout gedaan op de computer. Ja, dat kan iedereen gebeuren. Dat is heel erg naar. Dus de overheid die moet er echt op inzetten. Misschien is dat wel te weinig gebeurd de laatste jaren. Ik hoor mezelf niet. Oh ja, nu wel. Ja.
Nu ga je bij. Ja. Ik heb begrepen dat je zelf uit de zorg komt.
Ja.
Was dat een... speelde dat mee in je beslissing om bij de ChristenUnie te gaan?
Ja, want ik vind zorg is... goede gezondheidszorg is gewoon ontzettend belangrijk. En de ChristenUnie die kijkt daar heel sociaal en eerlijk naar. Van dat de zorg ook altijd toegankelijk moet blijven voor iedereen. We hebben een solidair stelsel. Dat in Nederland heeft iedereen toegang tot goede kwalitatieve zorg. Ook als je niet zo rijk bent, kun je een hele goede behandeling krijgen als je een ernstige ziekte hebt. In tegenstelling tot in Amerika bijvoorbeeld, waarin je echt mensen op straat ziet bedelen omdat ze kanker hebben en geld nodig hebben. Dat is in Nederland gelukkig niet zo. En daar staan we ook voor dat dat zo blijft. En tegelijkertijd durven we ook te zeggen, ja, zorg wordt onbetaalbaar. Als we niks doen, dan heeft iedereen die verhalen gehoord, dat dan betalen we in 2040 50% van ons salaris aan zorg. Dat kan ook niet. Dus je moet daar ook in durven ingrijpen. En dat betekent dat mensen die meer verdienen en kunnen sparen voor zorgkosten die je ziet aankomen voor later, dat je mensen daar ook op aanspreekt en ze daar een eigen zorgspaarloonregeling voor inzetten. En dat vind ik een heel reëel systeem. Want daarmee hou je voor de mensen die dat niet kunnen ook de zorg betaalbaar. En dus wij durven echt de zorg in stand te houden waar die voor bedoeld is, maar ook kritisch te kijken hoe kan het anders. Dat betekent dus bijvoorbeeld ook dat nu worden specialisten betaald na verrichtingen. Elke verrichting die ze doen, krijgen ze geld voor. Dat heeft tot grote kosten geleid. Dat moet stoppen. Tegelijkertijd zeggen we ook, bijvoorbeeld behandelingen, die zijn heel erg duur. Moet je altijd de duurste apparatuur aanschaffen in een ziekenhuis? Soms wel, soms niet. Daar mag je ook eens kritisch naar kijken. Dus het is een combinatie van zorgkosten in de hand houden in het ziekenhuis en mensen zelf bewust laten worden, wat kost het nou eigenlijk en wat kun je daar zelf aan bijdragen?
En valt daar ook onder de perken van medische ingrepen bij ouderen?
Nee, want wij zeggen je moet inzetten op iedereen heeft toegang tot dezelfde zorg, dus ouderen ook. Dat is aan de behandelaar en aan de ouderen zelf. Dat kan ik nooit zeggen of een ouderen wel of niet zorg moet krijgen. Wat je wel kunt zeggen is, moet je altijd alle behandelingen geven die medisch gezien kunnen, is dat ook altijd nodig om te doen. Ik heb zelf in het ziekenhuis gewerkt en dan maak je mee dat iemand van 88 die nog bypasses en alles kan krijgen, en die zegt, de familie zegt, ja, we willen dat alle behandelingen gebeuren. Ja, dat is logisch, want je houdt van die persoon en je wilt graag dat iemand in leven blijft. Maar als je dan die man zelf vraagt, wat vindt u nu eigenlijk? Zegt hij, nou, voor mij hoeft het eigenlijk niet meer, al die gehannes aan mijn lichaam. En met onderling gesprek uiteindelijk kwamen we er ook uit, het is prima zo, laten we die behandeling niet doen. En diegene heeft gewoon nog een hele tijd prettig geleefd. Maar je moet wel het gesprek daarover durven aangaan. En uiteindelijk kun je dat niet als overheid besluiten, maar je kunt wel zeggen, laten we met elkaar ook eerlijk praten over wat wil je nog? Wat wil je niet? En dat je niet bijvoorbeeld al zegt, daar hebben we het niet eens over. Je moet het daar gewoon eerlijk met elkaar over kunnen hebben. Dan is het aan de mensen zelf.
Maar dat betekent dus dat je, als je in de Kamer komt, daar een aardig robbeltje over zult moeten gaan vechten met andere politieke partijen. Want die hebben eigenlijk voor zichzelf, en zo wordt er op dit moment ook over gepraat hoor, in alle openheid, van, nou ja, bepaalde behandelingen, als je 75 geweest, gepasseerd bent, dat doen we gewoon niet meer. En wat dat betreft vind ik het wel aardig wat jij zegt. Je moet er met de betrokkenen over praten. Ja. Als die 88-jarige inderdaad zegt, voor mij hoeft het niet meer. Maar dan klinkt het in ieder geval heel anders dan wat er op dit moment door politieke partijen wordt gezegd. Van, nou, we moeten daar gewoon maar grenzen gaan zetten.
Nee, want dan zeg je eigenlijk bijvoorbeeld, je schrijft boven een bepaalde leeftijdsgroep mensen af. Zo klinkt dat een beetje. Maar waar leg je die grens? Dat kan je niet doen, in algemene zin.
Ja, maar er zijn partijen die dat op dit moment gewoon openlijk zeggen.
Dat vind ik erg. Want daarmee schrijf je gewoon mensen af. En iedereen is gelijk. Of je nou 100 bent en je bent erg ziek. Of je bent 10 en blakend van gezondheid. Alle mensen zijn gelijk en moeten gelijke kansen hebben. Maar je, een behandeling bij een 10-jarige die nog een heel leven voor zich heeft, is natuurlijk wat anders dan iemand die 90 is. Dus daar mag je wel met elkaar open in gesprek zijn. Ik denk, ja, dat het open gesprek, dat centraal moet staan.
Ja, heel goed.
De ChristenUnie wil ook een grotere rol voor mantelzorgers. Hoe zien jullie dat?
Nou, eigenlijk is het, zeg maar, het mooiste als iemand die zorg nodig heeft thuis kan wonen, in zijn eigen omgeving, met zijn eigen netwerk. En dat je gebruik maakt van de zorg die je om je heen hebt. Familie, buren, vrienden, noem maar op. En dat willen we stimuleren. Dat is eigenlijk iets wat je vroeger veel meer zag en nu wat minder. Maar ja, door de vergrijzing, door de toename van de zorgkosten, is het denk ik ook iets wat heel goed kan meehelpen om die zorg met elkaar, want dan doe je het ook werkelijk met elkaar, overeind te houden. En alleen je moet mantelzorgers wel de gelegenheid geven. Nu is het soms ook heel erg ingewikkeld met allerlei formulieren die ze moeten invullen, veel bureaucratie. Dus dat moet je minder maken. En je moet ze ook helpen. Dus je moet ook zorgen dat zij, als ze dat nodig hebben, toegang hebben tot kennis, tot ondersteuning. Dat moet je lokaal organiseren. Maar we geloven er zeker in dat het goed is dat mensen thuis wonen en de zorg om hun heen organiseren. En een mooi voorbeeld daarvan is, dat wil ik wel even noemen, is eigen krachtconferentie. Dat zie je bijvoorbeeld bij, ik weet niet of je dat kent, maar dat zie je rond gezinnen, waar het misgaat op welke een of andere manier. Dan wordt er gebruik gemaakt van eigen kracht, dat zijn de mensen uit hun omgeving, familie, buren, die met elkaar kijken, hoe kunnen we dit gezin nou steunen, helpen, om op de rit te komen. En dat voorkomt dat gezinnen bijvoorbeeld bij jeugdzorg komen. En dat is natuurlijk fantastisch, want mensen willen eigenlijk helemaal niet professionele hulp. En als het niet hoeft en je kunt het zelf oplossen, is dat het allermooiste.
En moet daar ook een ruimere vergoeding tegenover staan voor die mantelzorgers?
Een vergoeding voor mantelzorgers? Nou, ik denk dat mantelzorg in de eerste plaats ook is dat je dat doet voor je naasten. En waar daar vergoedingen tegenover zouden staan, omdat je bijvoorbeeld via pgb's en dergelijke, dat is prima. Maar het is geen betaald werk. Dat is wat anders. Een werkverpleegkundige doet weer wat anders. Dus om nou gelijk te zeggen, je gaat het betalen, is het dan nog een sociaal netwerk wat steunt? Dan wordt het werk. Vind ik, je moet er waardering voor hebben. Maar loon vind ik weer wat anders.
meer vanuit de gedachte van de, bij de ChristenUnie aan te sluiten van de christelijke gedachte van een stukje naastliefde.
Precies, zorg voor de naaste. Als je vanuit, wat ik in het begin ook zei, je naaste liefde hebt als jezelf, als je vanuit dat principe probeert te leven, dan ben je er niet alleen voor jezelf, maar dan kijk je ook, hey, wat gebeurt er om me heen? Iemand heeft wat nodig, dan doe ik dat wat voor die ander. En dat zit niet altijd de gedachte bij. Wat kan ik daar nou voor krijgen of voor verdienen? Zo sta ik in ieder geval niet in het leven. Ik doe dat graag omdat ik een ander wil helpen. En ik zou graag willen dat de maatschappij, als die wat meer zo in elkaar zou zitten, je zou kijken, hey, wat kan ik voor die ander doen? Wat ik zelf ook graag zou willen dat iemand voor mij doet. Dan zouden we heel wat meer respect en prettige sfeer hebben onderling, denk ik.
En dat de kosten in de gezondheidszorg daarmee beperkt kunnen worden, dat is mooi meegenomen.
Tuurlijk, als je kunt zorgen dat mensen, dat het voorkomt dat mensen ergens ziek worden of meer hulp nodig hebben voor psychische hulp, dat ze naar de GGZ moeten, maar ze kunnen dat in hun eigen omgeving. Ja, je wilt natuurlijk voorkomen dat ziektes erger worden. Dat is sowieso mooi voor de betrokkenen. En het scheelt geld, dat is natuurlijk altijd mooi meegenomen. Maar het is natuurlijk, het gaat om de inhoud. Je wilt eigenlijk gewoon niet dat mensen erger ziek worden.
Nog even voortbordurend op die zorg. De zorgverzekering. Zorgverzekering naar draagkracht is een van de punten in jullie programma. Hoe willen jullie dat aanpakken?
Nou, het eigen risico, dat gaat omhoog. En dat zal iedereen ook wel bekend zijn in het Lenteakkoord, is ook een eigen risico vastgesteld. Wij zeggen, ja, die zorg moet wel toegankelijk blijven voor iedereen. Dus voor lage inkomens moet dat ook gecompenseerd worden. Want het kan niet zo zijn dat als jij dat niet kunt betalen, dat je niet meer zorg zou kunnen krijgen. Dus dan wordt dat gecompenseerd.
Lik op stuk beleid bij jeugdcriminaliteit. Alleen bij jeugdcriminaliteit of in algemene zin?
Nou, lik op stuk beleid is inderdaad in algemene zin een goed idee. Maar voor jeugdbeleid ook, omdat als jongeren op jonge leeftijd al criminele activiteiten doen, of die bevinden zich in groepen met andere jongeren waar ze elkaar ook aansteken, is het heel goed om daar gelijk op te handelen om te voorkomen dat het van kwaad naar erger gaat. Want zoals ik eerder zei, dat zijn wel de mensen die aan de basis staan van hun leven. En waar je niet wil dat het dan al misgaat. Dus wacht dan niet heel erg lang tot mensen helemaal van hun opleiding zijn gestopt. In de verkeerde sociale netwerken zitten. Dus hoe sneller je dat aanpakt, hoe beter het is.
In samenhang daarmee het gedoogbeleid. Geen verschil meer tussen hard- en softdrugs.
Nee, want je ziet, er was afgelopen week ook veel in het nieuws, ik weet niet of ik dat gehoord heeft, maar dat de wiet met 20 jaar geleden en nu, dat het enorm is toegenomen qua HTC-gehalte. En ja, dat het verschil tussen harddrugs en softdrugs veel kleiner is geworden. En je ziet nooit iemand die zegt, goh, laat ik eens aan harddrugs beginnen. Eigenlijk iedereen is met softdrugs begonnen. En het blijkt dat er zelfs met softdrugs je intelligentie naar beneden gaat, bleek uit onderzoek afgelopen week. Ja, dat moet je als overheid niet willen. Dat je jongeren die zelfs tot 8 punten in hun IQ dalen door het gebruik van wiet, dat is dan wel als je het echt langdurig gebruikt. Ja, dat is nogal een impact op de gezondheid. Dus wij zeggen, dat moet je niet willen. Je wilt niet dat mensen afglijden. En daarom is het beter dat je geen koffieshops hebt.
Als onze luisteraars, de luisteraars van Radio Westerwolde, dat zijn de mensen die wonen in de gemeenten Bellingwedde, Pekela en Vlachtwedde. Waar moeten die op de ChristenUnie stemmen en met name op Anja Haga?
Omdat de ChristenUnie een sociale partij is, maar ook een hele degelijke partij. Dus we hebben oog voor de mensen die met lage inkomens. Maar tegelijkertijd zijn we ook in staat om de overheidsfinanciën goed op orde te hebben. Dus heel solide beleid voor lange termijn. En daarin zijn we een hele betrouwbare partij, want we zijn een middenpartij. Niet een grote partij. Maar dat is ook niet erg. Wij zijn juist een partij die heel goed de verbinding kunnen leggen. En die ook heel erg nodig zijn om tot goede akkoorden te komen. Dat zie je in het vorige kabinet hiervoor waren we een verbindende partij bij het Lenteakkoord. Dus we weten wel als partij een degelijk Nederland neer te zetten. En heel betrouwbaar zijn we. Dus wij zijn niet de draaiers op de punten. Op het Lenteakkoord staan we nog steeds achter. Behalve de onkostenvergoeding voor woon-werkverkeer en OV. Dan zeggen we, dat is voor het platteland ook, dat grijpt te diep in. Dus dat willen we een stuk terugdraaien. Maar voor de rest staan we daar wel achter dat akkoord. En vind ik ook dat je wat je zegt ook moet doen. En niet moet gaan draaien. En ik zelf ben een Noorderling. Ik heb in Groningen gewoond en ook een tijdje in deze regio zelfs nog in Vlagtwedde. Dus ik ken zeg maar het gebied. Dus als ik in de Kamer kom, dan kunnen mensen mij bellen, mailen en zeggen, wat speelt hier? En Anja, heb hier aandacht voor? En dan zal ik daar naar luisteren.
Je staat op nummer 8 van de lijst. Even ervan uitgaande dat, even afgezien van de voorkeursstemmen. Hoe groot acht je de kans dat je in de Kamer komt na 12 september?
Geen idee. Echt, de ene peiling is 6, dan weer 7, dan weer 8. Ik laat het gebeuren. We zien het wel. Kiezen bepaald.
Ik wens je heel veel succes.
Ja, bedankt.
Heel hartelijk bedankt voor de komst uit de studio. En wens jullie veel succes in de campagne.
Ja, bedankt.
En goede reis terug straks.
Ja.
En daarmee zijn we gekomen aan het einde van het programma Brunchroom voor vandaag. De uitzendingen in het kader van de Tweede Kamerverkiezingen die gaan nog even door. Aanstaande dinsdag 4 september dan zijn GroenLinks en de Partij voor de Dieren aan bod. Het programma wordt gepresenteerd door Geert Smit. Dat wordt niet door Geert Smit. Dat is volgende week Brunchroom. Dan zit Geert Smit hier met Ed Spanjeberg en Herman Alink. En dan, dat is het zaterdagochtend, dan zijn hier te gast de PVV en D66. En dank aan onze technicus Simon Noor. En zoals gezegd, volgende week zaterdag 11 uur is dit programma er weer. Bedankt voor het luisteren en nog een heel fijn weekend. Dag! In a
Radio Westerwolde. Daar luister je naar. Met het nieuws van 1 uur.